Goedemorgen, gemeente en gasten. Namens de kerkenraad heet ik u allen van harte welkom op deze paasmorgen, waarin medewerking zal worden verleend door het blazersensemble. Ook welkom aan een ieder die nu of op een later moment met ons meeluistert. Voorganger in de dienst van vanmorgen is dominee Jilis Ende. Het orgel wordt bespeeld door Willy Kamphuis. Volgende week zondag 25 februari zal dominee mevrouw Van Waardenberg voorgaan in de dienst hier in de Open Haven. Na de dienst bent u van harte welkom in het kerkcentrum voor ontmoeting onder het genot van een bakje koffie of thee. Op 13 april aanstaande houdt de Jeugdraad West-Zeeuws-Vlaanderen een wafelbakactie. Zij kondigen dit zelf aan via het nu volgende filmpje.
Wij jongeren van jeugdclubs organiseren een wafelbakactie op 13 april.
We halen geld op voor merchandise, chips en voor de clubs.
Wafels hebben op zaterdag 13 april een speciale prijs.
Namelijk 6 wafels voor 5 euro.
Deze kans zou ik nog niet alleen zelf voorbij gaan.
Bestel ze via onze clippers. Vul de bestellijsten in die in de kerk liggen. Of via de CPN-club.
De wafels kunnen opgehaald worden op 13 april.
Van 9:30 tot 11:00 in de Oude Kerkstraat 2 in Oosburg.
Je kan ze ook thuis laten bezorgen binnen West-Zeeuws-Vlaanderen voor maar 1 euro.
Heeft u zin in een wafel met suiker, slagroom of stroop? Deze zijn op 13 april te koop, aan dat voor maar 5 euro. Scan nu de QR-code voor een lekkere wafel aan tafel.
Na afloop van de dienst en ook nog volgende week zondag kunt u ze bestellen hier achter in de kerk, maar het kan ook via mail, telefonisch of via die QR-code. Ging het in het filmpje wat te vlug voor u, dan kunt u de informatie ook nog eens nalezen in het kerkblad van april. Vandaag kunt u ook de spaardoosjes inleveren. Mocht u uw doosje zijn vergeten, dan kunt u deze ook nog in de komende week inleveren bij Pietje Simpelaar, Langestraat 30. En u mag de bijdrage ook achterin de mand doen. De bloemen van deze zondag gaan naar mevrouw Rita Viret de Wind, Schouwburgstraat 2, die we van harte beterschap toewensen, en naar de heer en mevrouw van de Vijver van Hulst, Hoogvogelstraat 2 in IJzendijken, die we van harte feliciteren met hun 40-jarig huwelijksjubileum. Zoals u ziet is de nieuwe paaskaars vanmorgen binnengebracht. De paaskaarsen van het afgelopen jaar uit de verschillende kerkgebouwen krijgen een goede bestemming. De kerkenraad heeft gemeend ze te schenken aan Daan en Joke Dekker in de Bakkerstraat, mevrouw Henny van Gelder, Prins Willem-Alexanderstraat in Katzand, de heer Rob Goossen, Willem Dreestraat in Sluis, en naar Helene en Peter Tazelaar, Gistelkerken in Breskens. En ze zullen in de komende week worden bezorgd. In verband met een overlijden verzoek ik u nu om te gaan staan. In vertrouwen op haar Heer en Heiland is op dinsdag 26 maart in het ziekenhuis te Knokke toch nog vrij onverwacht overleden mevrouw Elisabeth Krina Contant Arnoudse. Ze was sinds 2007 weduwe van David Pieter Contant. Ze woonde de laatste jaren van haar leven in het Lam en werd 89 jaar. Het afscheid heeft gisteren in besloten kring plaatsgevonden vanuit dit kerkgebouw, in het bijzijn van haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Laten we de nabestaanden dragen, de familie en een ieder die haar zal missen. Dat God hen nabij mag zijn met zijn liefde en kracht en hen tot troost is. In een moment van stilte willen we haar gedenken. Dan volgt nu de uitleg bij de liturgische bloemschikking door Ina Basting. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Kernwoorden, nieuw begin, het leven gaat stromen. Uit de bol stroomt het nieuwe leven. Voorjaarsbloemen en bloeiende takken vormen samen een levensader. Een stroom van licht verdrijft de duister. Kleurrijke, geurende lente.
We zijn er bijna halverwege. We wensen elkaar vaak vrolijk Pasen. Alleen, we weten niet zo goed wat nou vrolijk is. Waarom noemen we of geven elkaar de wens vrolijk Pasen? Dat is ontstaan omdat Pasen ook een lentefeest is. En met lente dan ontbloeit alles weer. En de eieren die wij nu verstoppen, gekleurd en wel, die werden vroeger gewoon de kippeneieren in het land ingegraven. Want, zo dacht men, dan is het land vruchtbaarder in de zomer. Dus vandaar dat wij een vrolijk Pasen hebben. Christenen die waren niet zo dol op die uitleg, want ze waren bang dat we dan de christelijke betekenis van Pasen zouden missen. Namelijk de opstanding van Christus. Maar toch, wij beginnen vandaag met vrolijk Pasen. En dat doet het Blazers Ensemble met een vrolijk stukje geheet Early Morning. Dank jullie wel. We gaan nu zo mogelijk staande ons avondlied zingen, lied 624, Christus onze Heer verrees. Wij begroeten elkaar in de hoop en de verwachting dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zeeën en alles wat zij bevat, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus zijn Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden. Lieve God, een heel enkele keer denken we, het is afgelopen. Het komt nooit meer goed. En dat is heel verdrietig. Maar u laat ook altijd heel onverwacht een nieuw begin zien, een nieuwe start. En daarom vieren wij vandaag het Paasfeest. U geeft mensen een nieuwe start. Help ons dat wij daarin blijven geloven, wat er ook gebeurt. Amen. Wij zingen lied 637 en daarna gaan wij weer zitten. Laten wij de Heer aanroepen om ontferming over de nood van deze wereld. Laten wij bidden. Wij willen bidden, God, om uw wereld waarin zoveel gebeurt, waarin chaos de boventoon lijkt te voeren en wij zo vaak het spoor bijster zijn. Heer, ontferm u. Wij willen bidden, God, om uw mensen die zoveel moeten lijden, om uw schepping die het zo zwaar heeft, om alles dat we zien en niet begrijpen. Christus, ontferm u. Wij willen bidden, God, om onszelf, uw gemeente, die haar best wil doen de lofzang gaande te houden en het evangelie te delen, maar ook niet altijd weet hoe dat moet. Heer, ontferm u over ons. Amen. Het is weer Pasen geworden, dus het Gloria-lied mag weer klinken. En we zingen het lied 118, vers 1, 9 en 10. Laten wij bidden voordat wij de Bijbel openen. Goede God, wij bidden u, zend ons uw licht en uw waarheid. En verlicht de ogen van ons verstand om uw heilige geheimen te verstaan. Geef dat wij ze zo horen dat we niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn. En dat wij vrucht mogen dragen, het koninkrijk der hemelen waardig. Door Jezus onze Heer. Amen. Vandaag hebben wij twee lezingen, één uit Jesaja 25 en daarna zingen we lied 619 en daarna uit Johannes 20 het Paasevangelie.
Het feestmaal op de Sion. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure, rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel naar Simon Petrus en de andere leerling van wie Jezus veel hield en zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnendoeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging wel het graf in. Ook hij zag de linnendoeken en hij zag dat de doek die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart, opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde, want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus, ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader die ook jullie Vader is, naar mijn God die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.
Thank you.
Ik zie allerlei mensen naar binnen komen, maar... We gaan maar beginnen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De Heer is waarlijk opgestaan. Het is een juichkreet dat elk jaar met Pasen weer klinkt. Maar wij, moderne mensen, wij laten ons niet zomaar overtuigen. We willen eerst wel eens in gesprek met ooggetuigen ons afvragen wat die mensen te vertellen hebben. Maar die ooggetuigen zijn er niet. Er was niemand aanwezig bij de opstanding van Jezus om verslag uit te brengen. Hoe moeten we dan achterhalen wat er daar in die tuin allemaal gebeurd is? Als je de vier evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, naast elkaar legt, dan merk je dat het daar in alle vroegte, toen het nog donker was, een drukte van belang was op de weg tussen Jeruzalem en de tuin van Jozef en Arimathea. Verschillende vrouwen op weg naar het graf om het lichaam van Jezus wat meer te verzorgen dan dat er na de begrafenis tijd was. En op diezelfde weg zien we soldaten hardlopen op de vlucht. Ze waren neergezet bij dat graf, want stel je voor dat die leerlingen van Jezus een gekkigheid uithalen en dat lichaam stiekem meenemen en dan zeggen dat hij is opgestaan. Maar bij de opstanding waren ze zo geschrokken dat ze er als een haas vandoor gingen en naar Jeruzalem gingen om verslag uit te brengen aan hun opdrachtgevers. En dan denk ik ook aan mensen die niet eens genoemd worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de vrouw van gouverneur Pilatus. Die vrouw die had tegen haar man gezegd: Pilatus, je moet die Jezus niet kruisigen hoor, want dat is niet zomaar iemand. Ik heb een droom gehad en... Maar het was toch gebeurd. En Maria, de moeder van Jezus, ze stond wel onderaan het kruis. Maar verder horen we niets en zien we niets. Was zij ook in die tuin bij dat graf? Om bij het graf van haar zoon te zijn. En dan de broers van Jezus, hoe hebben die het allemaal beleefd? Waren die ook daar 's morgens in alle vroegte? En we weten dat de apostel Petrus getrouwd was. Hoe zou zijn vrouw zich hebben opgesteld? Want ja, hè, als je met Petrus getrouwd bent, dan heb je ook wat. Jezus is opgestaan. Er zijn geen getuigen. We hebben alleen te maken met de verhalen die er later over geschreven zijn. En die verhalen die zijn pas 35 tot 50 jaar later, na de opstanding, opgeschreven. En die verhalen in die vier evangelieën zijn ook nog alle vier verschillend. Omdat iedere evangelist zijn eigen invalshoek zocht. En zo richt Johannes zich op drie personen. Maria uit Magdala, Petrus en Johannes. Drie mensen waar wat mee aan de hand was. Maria was een vrouw bij wie Jezus 7 boze geesten had uitgedreven. Haar leven werd erdoor beheerst door 7 duivelse stemmen. Ze was trouwe volgeling van Jezus geworden. Ze stond aan de voet van het kruis toen hij gekruisigd werd. Ze had meegeholpen om het lichaam te balsemen. En nu ook in alle vroegte, terwijl het nog donker is, gaat ze weer naar het graf. In later eeuwen werd deze Maria versleten als een hoer. Omdat ze, toen het nog donker was, al over straat ging. En dat deed een vrouw niet. Een fatsoenlijke vrouw tenminste. Maar ja, wie het wel deden, dat waren de hoeren. En de tweede persoon waar Johannes de aandacht op vestigt is Petrus. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar bij Petrus heb ik altijd een klein beetje medelijden met hem. Petrus is een man die al dingen doet voordat hij erover nagedacht heeft. Haantje de voorste, leider van de discipelen. En als Jezus over zijn lijden spreekt, dan neemt hij Jezus apart en dan zegt hij, dan wil ik niet meer horen. Maar bovenal, toen Jezus verhoord werd en hij zijn handen stond te warmen bij het vuur en men vroeg, zeg, hoor jij ook? Ik ken die mens niet, had hij tot 3 maal toegezegd. En dan Johannes, waar we eigenlijk niet zo heel veel van weten dan dat Jezus hem zeer lief had. Deze 3 mensen worden door de evangelist Johannes gevolgd op hun doen en laten. Petrus en Johannes zitten nog in hun schuilplaats. Die durven daar niet uit te komen, want ja, Jezus is gekruisigd en dat ging al heel anders dan dat ze eigenlijk gedroomd hadden. En wat gaan ze dan met zijn volgelingen doen? Want ze weten toch ook allemaal wel dat wij tot die 12 behoren. Een week geleden werd Jezus nog Hosanna, de koning van Israël, geroepen in Jeruzalem. En nu, ze bleven maar binnen. Maria niet. Maria ging op pad. Ze hou het thuis niet uit. Ze had de Sabbat in acht genomen, want ja, dat schrijft de Joodse wet toch voor. En de Sabbat duurde van vrijdagmiddag 6 uur tot zaterdagmiddag 6 uur. En daarna kon ze weer verder met de kruiden die gekocht waren, om daar een zalf van te maken, om daar het lichaam van Jezus mee te balsemen. En in alle vroegte gaat ze naar de tuin van Jozef. Misschien dat ze zich onderweg afgevraagd heeft van, hoe moet ik die steen wegkrijgen voor dat graf? En misschien heeft ze zich het ook niet eens afgevraagd, want ze is nog een en al verdriet. Ze had zoveel verwachtingen van Jezus en hij had haar zo goed geholpen. En ja, daar hing hij dan aan het kruis. Dat was de straf die je de ergste criminelen toewenste. En aangekomen bij dat graf ziet ze tot haar schrik dat de steen is weggerold. Het lichaam van Jezus is gestolen. Dat is haar eerste gedachte. Want het was ook in die tijd geen zeldzaamheid. En zeker niet als iemand begraven werd in een particuliere tuin. Dat waren vooral de rijke mensen. En er kwamen de dieven in de nacht en die haalden alle sieraden weg van die dode lichamen. En bekommerde zich verder niet hoe die lichamen er verder bij waren. En Maria snelt naar Petrus en Johannes. En als ze op de deur klopt en schreeuwt, ze het uit. Ze hebben de Heer uit het graf gehaald en we weten niet waar ze hem gelaten hebben. Wat opvalt zonder dat het gezegd wordt is dat de mannen zich verborgen houden en dat de vrouwen de eerste getuigen zijn. Ook al begrijpen ze het nog niet, maar ze zijn wel de eerste getuigen en ze nemen ook wel het eerste initiatief. Petrus en Johannes die rennen vervolgens ook naar dat graf. Ja, zei Johannes, Johannes liep sneller dan Petrus. Was hij leniger? Had hij meer getraind? Had hij meer uithoudingsvermogen? Of zit daar toch misschien achter de herinnering dat Petrus die aanvaring had met Jezus? En dat Jezus zei tegen hem, ga weg achter mij Satan. En later, ik ken die mens niet. Misschien dat Petrus bij zichzelf dacht, ja, maar straks kom ik als eerste bij dat graf en stel dat Jezus daar is. Want ja, sorry, maar het getuigenis van een vrouw was in die tijd niet zo geloofwaardig, vond men. En stel je voor dat Jezus daar dan staat en wat moet ik dan zeggen? Hoe dan ook, Johannes komt als eerste. En hij buigt zich voorover en ziet de linnen doeken liggen. Die doeken die als een soort kokon om het lichaam heen gedrapeerd waren. Want als je zalf gezalfd en gebalsemd werd, dan werd dat hard. Inmiddels is Petrus daar ook. En wat Johannes niet durft, durft Petrus wel. Hij gaat het graf in. Hij ziet ook die linnen doeken. Hij ziet ook nog het doek waar het hoofd van Jezus ingelegd was. En dat is het. Hij ziet. Maar waarom hij dat ziet, het staat er niet. En dan gaat Johannes ook naar binnen. Hij ziet ook hetzelfde. De linnen doeken en het doek van Jezus' hoofd. En er staat, hij zag en geloofde. Maar wat geloofde hij nou precies? Geloofde hij nou dat Maria de waarheid sprak? Dat het lichaam van Jezus gestolen was? Of geloofde hij dat Jezus was opgestaan uit de dood? Ik denk het laatste. Of ik denk het eerste. Dat Maria niet gelogen had. En dat denk ik omdat Petrus en Johannes daarna weer gewoon naar huis gaan. En als hij geloofd had dat Jezus was opgestaan, dan denk ik dat hij heel anders gereageerd zou hebben. Maria blijft alleen achter, daar zit ze dan. Alleen bij zo'n graf, huilend, kijkt om zich heen, niemand te zien. Is het al echt wat ik gezien heb? Of droom ik misschien? In het graf ziet ze twee engelen, één aan het hoofdeind en één aan het voeteneind. Waarom huil je? Ja, waarom huil je? Waarom huilen mensen? Meestal van verdriet. Als je iemand die je dierbaar is hebt moeten begraven en afscheid hebt moeten nemen. Zo definitief. Alleen in je hart ben je nog samen, maar en andere mensen begrijpen dan wel dat je huilt. Dus om dan te vragen, waarom huil je? Maar toch geeft ze antwoord, ze hebben mijn Heer weggehaald. En ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht hebben. Ze is niet eens verbaasd dat ze daar die twee engelen ziet. Ze is zo bezig met haar eigen verdriet dat de hele buitenwereld niet meetelt. Ook niet als ze zich omkeert en daar de tuinman ziet staan. Tenminste, ze denkt dat het de tuinman is. En die haar dan diezelfde vraag stelt van, waarom huil je? Dat is toch zo langzamerhand wel duidelijk. Wie zoek je? Meneer de tuinman, als u hem hebt weggehaald, zeg het me dan. Dan kan ik hem meenemen. En ze krijgt de antwoord. De tuinman blijkt de tuinman niet te zijn. De tuinman noemt haar naam. En dat is heel bijzonder. Als wij tegenwoordig ergens een vraag stellen, dan is het eerste, wat is uw referentienummer? Maar zij wordt bij haar naam genoemd, Maria of Mirjam, zoals het in de Joodse traditie is. En door de manier waarop dat uitgesproken wordt, weet ze dat het Jezus is. Ze kan er ook maar één ding antwoorden, Rabboni, meester. En blijkbaar omarmt ze dan Jezus meteen, want Jezus zegt tegen haar, niet doen, Maria, hou me niet vast, raak me niet aan. Is niet erg vriendelijk, denk je dan. Maar er zit een gedachte achter. Maria, je moet je niet vastklampen aan wat je nu ziet. Maar jij moet apostel zijn. Jij bent getuige. Jij moet gaan vertellen aan de wereld. Begin maar bij die twee, Petrus en Johannes. Jij moet gaan vertellen dat je de Heer gezien hebt. De vrouwen moeten de mannen wegwijs maken. En toch, als je het verhaal op je in laat werken, dan kom ik toch een beetje in de war met. Er zijn er drie mensen bij dat graf. En ze zijn alle drie bij dat graf geweest. En ze reageren heel verschillend. Eerst komt Petrus en die gaat het graf in en kijkt. En ziet wat linnen winsels. En dan komt Johannes. Die ziet diezelfde winsels. En hij gelooft. En dan Maria. Zo in haar eigen verdriet. Ziet ook diezelfde winsels. Moet loskomen van het idee dat het lichaam van Jezus gestolen is. Want als alles zo netjes geordend is, dan is dat niet het werk van rovers geweest. Het Grieks heeft hier drie verschillende woorden voor zien. Petrus overziet het. Nou, prima. Johannes ziet het, denkt erover na, ziet het in en gelooft. En Maria moet zich laten overtuigen, niet alleen door het zien, maar ook door het horen. Het horen van haar naam, Maria. En dan pas kan ze dat loslaten. Zien en geloven. Wat zien we? De profeet Jesaja die zegt al dat de Heer het waas voor onze ogen weg zal halen. Zodat we echt zien. Zien en horen. En Jezus heeft verschillende keren gezegd dat hij zijn majesteit tot heerlijkheid verheven moet worden. En zelfs op Pasen weten zijn leerlingen er nog geen raad mee. En hij geeft een vrouw de opdracht om die mannen bij de hand te nemen. En zoals het in de andere evangelie staat, de Heer te volgen naar Galilea. Galilea? In Jeruzalem noemden ze dat Galilea, het Galilea der heidenen. Die mensen geloven niet. En dan gaat Jezus niet naar het hoofdkwartier van de kerk, maar dan gaat hij naar een uithoek waar ze toch niet geloven. Johannes richt zijn vizier op drie mensen. Haantje de voorste, een lieflijke discipel en een vrouw die hem bij de hand neemt. En nu, hoe vaak hebben wij het paasverhaal al gehoord? 10 keer, 30 keer, 50 keer misschien wel, of nog meer. Hoe vaak hebben we al gezien wat er gebeurde? We moeten geen grote woorden gebruiken. Het paasverhaal moeten wij met grote eerbied op ons laten inwerken. Ik liep eens na een begrafenis met de kerstverse weduwnaar weg van het graf van zijn vrouw. En toen zei hij tegen me: gelooft u in de opstanding? En voor ik antwoord kon geven, zei hij: ik niet. Kijk, hier is al die graven. Er is er nog niet één geopend. De man had gelijk, er was er niet één geopend. En we kunnen wel hoop verheven doen van opstanding uit de doden, maar het graf waar wij naartoe gaan is er nog steeds. En toch is dat niet meer hetzelfde graf. Jezus heeft de dood overwonnen en daardoor is die dood niet meer het eindstation. Dat graf is niet meer het laatste. Jezus zegt tegen Maria: ga jij voor mij getuigen als apostel en zeg: ik ga naar de Vader, die ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn God, die ook jullie God is. En daarom is die dood het eindstation niet meer. Het is een ingang tot Gods heerlijkheid. Waar Jezus ons zal ontvangen en ons zal noemen bij onze naam. Wij gaan naar het graf toe, omdat de dood dat wil. Maar Jezus stuurt ons van het graf af het leven in. Blijf niet hangen, maar ga getuigen. Getuigen naar een leven, van een leven met hem. En daarom mogen wij elke zondag weer de dag van de opstanding vieren. Halleluja. Amen. Wij zingen lied 632.
Thank you.
Laten wij danken en bidden. God, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij willen u danken voor al het goede dat u ons schenkt. En wij belijden dat ons danken nooit genoeg zal zijn. We zouden veel meer dankbaar moeten zijn dat we u als Vader hebben. Wij zullen veel meer dankbaar moeten zijn dat uw Zoon, onze Heer, voor ons geleden heeft, is gestorven en weer is opgestaan. En daarmee de macht van de dood teniet heeft gedaan. Heer, wil onze dank aanvaarden. Goede God, in vertrouwen leggen wij onze gebeden voor u neer. Voor mensen zonder recht, zonder stem, verdreven, wanhopig, beroofd. Wij bidden u om hulp, om recht. Wij bidden u voor hen die werken aan vrede in een wereld waar zoveel geweld is. Geef werkers van vrede de kracht en creativiteit. Geef dat geweldplegers tot inzicht komen en niet alleen het eigen belang laten meewegen. Wij bidden u voor kinderen en jongeren die het vaak zo moeilijk hebben in onze samenleving. Omdat ze aan allerlei idealen moeten voldoen, wilt u hen begeleiden bij het vinden van hun doel. We bidden u voor zieken en stervenden, om de nabijheid van zorgzame mensen. En dat ze mogen weten dat u hen nabij bent, dat zij hun weg niet alleen hoeven gaan. We bidden u voor de familie Contant. Wees hen nabij, uw moeder, oma is overleden. Wijst u hen de weg door hun verdere leven. We bidden u voor ouderen en allen die van zorg afhankelijk zijn. Geef hen respect en liefde. We bidden u voor zorgverleners om wijsheid en mededogen. We bidden u voor uw schepping, dat wij daar als wijze Gods kinderen mee omgaan. Trouwe God, in de stilte van deze paasmorgen willen wij ieder voor zich die dingen bij u brengen die anderen voor ons niet kunnen uitspreken. En dit alles vragen en zeggen wij u in de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heer, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De diaken zal nu de collecte met ons delen.
Kansarme jongeren in Colombia opleiden voor horeca. In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caribische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijd kunnen koken. Onder andere in een rijdende kookschool. Zo kunnen ieder jaar 80 jongeren opgeleid worden voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. En jongeren die een eigen bedrijf willen starten, krijgen een mentor uit de horecasector. De collecten zijn aan de uitgang. Blauw is voor de diaconie en rood voor de kerkrentmeesters.
Zingen wij nu al een slotlied, lied 634. Voorwege van hier gaan wil ik de blazersgroep bedanken. Ik ga ze allemaal voorlezen. Daan, Jacco, Savanje, Tivara, Timo, Kevin, Bram, Wannes, Arjen, Marleen, Marix, Paulien. En waar zouden we zijn zonder organist? En ik heb me afgevraagd wie nu de belangrijkste persoon in de kerkdienst is. En dat is de koster. Laten wij van hier gaan als gezegende mensen om voor anderen tot zegen te zijn. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.